Vanavond, broeders en zusters, lezen wij eerst het laatste gedeelte van Jozua hoofdstuk 5. Jozua hoofdstuk 5 vanaf vers 13. Waarboven staat: Jozua ziet een verschijning. Ik vind het altijd een komisch opschrift. Maar goed. Maar het is niet onjuist. Jozua ziet een verschijning. Vers 13. Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe, en ziet, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zeide tot hem: zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide: nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot hem: wat spreekt mijn Heer tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua: trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed alzo. En inderdaad, dat is de korte geschiedenis van een verschijning van de Heer aan Jozua. Al gaat het dan nog iets verder feitelijk in hoofdstuk 6, waar de Heer tot Jozua spreekt. Maar op welke wijze en of dat in een verschijning is, is niet geheel duidelijk. In elk geval, voordat de daadwerkelijke strijd begint, want die is nog steeds niet begonnen, voordat die daadwerkelijke strijd begint, heeft Jozua een ontmoeting met deze man, deze verschijning van deze man, want zo wordt hij genoemd in vers 13, en daarna wordt hij genoemd, of noemt hij zich in vers 15, de vorst van het Heer des Heren. En pas daarna begint eigenlijk de verovering van het land als zodanig. Het zal duidelijk zijn dat al deze gebeurtenissen die aan de eigenlijke strijd voorafgaan, op een of andere wijze uitdrukking geven aan, nou laat ik zeggen, de condities waaraan moet worden voldaan alvorens men deze strijd in kan gaan. Dat is inderdaad ook van toepassing in al hetgeen wij hiervoor in de voorgaande hoofdstukken besproken hebben. En het kwam tot uitdrukking in elk geval, om niet al te ver terug te grijpen, het kwam tot uitdrukking in het doortrekken door de Jordaan. Dat betekent immers dat men feitelijk het oude leven achter zich laat, dat men wedergeboren wordt, eerst, vanzelfsprekend. Maar hetzelfde wordt ook uitgedrukt, of werd ook uitgedrukt in het eerste deel van hoofdstuk 5, waar sprake is van de besnijdenis van het gehele volk. Het drukt precies, maar dan ook echt precies, dezelfde waarheid uit. En daarna het gedeelte waar we vorige keer bij stil hebben gestaan, drukt ook precies hetzelfde uit. Want de gedachte is dat daar gezegd wordt hoe de kinderen Israëls, want zo worden ze hardnekkig genoemd, hoe de kinderen Israëls des andere daags na het Pascha, nadat men het land binnengekomen was, at van de vrucht van het land en in bijzonder ongezuurde broden en geroosterd graan, even op diezelfde dag. En er wordt met vermeld dat toen ook het manna ophield. De gedachte daarbij is ook een heel eenvoudige, om dat nog eens samen te vatten. Natuurlijk, waar het gaat om het eten van het ongezuurde, wordt altijd uitdrukking gegeven aan dat men deel heeft gekregen aan een nieuwe schepping. Immers zuurdesem heeft van alles van doen met de tegenwoordige oude wereld. En eigenlijk, waar zuurdesem eigenlijk deeg is van één of twee dagen oud, is de eigenlijke gedachte, is het een uitdrukking helemaal van de oude schepping. Maar nou bedoel ik zelfs de wereld die toen, namelijk ooit, voor Adam dus, de wereld die toen was. Een gevallen wereld namelijk, waarin dat zuur, en daarmee ook het zuurdesem, nou eenmaal zijn werk doet. En de gedachte is de zondige positie van die oude wereld, die aanvankelijk door God geoordeeld werd, dat die zich ook uitwerkt in onze tegenwoordige wereld sinds Adam. Dat is ook wat we ons eigenlijk zou moeten opvallen, waar het niet dat we zo bevooroordeeld zijn, helaas. Maar het zou ons moeten opvallen in de geschiedenis van Adam zelf. Goed, daar ga ik nou niet verder over spreken. Maar de gedachte is nu eenmaal dat zuurdesem een beeld is van de oude zondige wereld die in opstand is tegen God. En die overal de dood, namelijk het verderf, brengt, de verderfenis enzovoorts. En waar het Nieuwe Testament zegt dat wij verlost zijn van de dienstbaarheid der verderfenis, had er net zo goed kunnen staan dat wij verlost zijn van het zuurdeesem. In elk geval, wat er wel staat, is dat wij ongezuurd zijn. En dat inderdaad de oude mens met al wat daarbij hoort, met zijn filosofie enzovoorts, voor God inderdaad niet meer telt en ook inderdaad geen enkele rol zou spelen in de strijd waarin wij wel degelijk terecht zouden komen. Dat is de gedachte. Men kan het ook nog anders zeggen, want wat hier speciaal gezegd wordt, was dat het manna ophield en dat men in plaats daarvan het ongezuurde at als vrucht van het beloofde land. U en ik weten dat manna nou eenmaal een beeld is van het woord van God. En ik zal de laatste zijn om te beweren dat het woord van God ooit ophoudt, want dat is natuurlijk niet zo. Maar de gedachte hier is dat inderdaad dat manna uitdrukking geeft aan datgene waar het woord van God nou eenmaal over spreekt, tot de laatste bladzijde aan toe, namelijk over dat God een nieuwe schepping zou maken ter vervanging van het oude, en dat ook de mens, de gelovige mens althans, een nieuw schepsel zou worden. Dat is wat beloofd is in oud-testamentische tijd. Dat is ook de strekking van de beloften die gedaan waren in elk geval aan Abraham. Maar natuurlijk, ze worden op vele plaatsen herhaald. Was de belofte van eeuwig leven. De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat fundamenteel precies hetzelfde is. Het is de belofte van eeuwig leven. De belofte van een nieuwe schepping enzovoorts. En de gedachte hier is dat het manna ophoudt en vervangen wordt door ongezuurde broden als vrucht van het land. De gedachte is gewoon dat dus de beloften Gods vervuld worden. En zo is het ook. Natuurlijk was het historisch hier zo. God had gesproken tot Israël, eigenlijk tot Abraham al, over dat land wat hij hun erfelijk zou geven enzovoorts. En de gedachte is dat vanaf dit punt hier, de tijdstip in de geschiedenis, deze belofte vervuld zou worden. Dan moet ik zeggen dat het niet de definitieve vervulling was uiteraard. Maar dat weet u natuurlijk al. Maar het idee is dat het uitdrukking geeft aan hoe eenmaal het woord Gods vervuld zou worden. Of nog anders, hoe eenmaal de beloften die God gedaan had gerealiseerd zouden worden. En daarom is het van belang te zien dat de twee grote apostelen in het Nieuwe Testament, namelijk Petrus en Paulus, beide in de eerste toespraak die we van hen beide hebben, dit ook uitdrukkelijk zeggen. Namelijk dat God het een en ander beloofd had vanuit oud-testamentische tijd. Beide tonen dat ook aan. Beide citeren daar overigens verschillende schriftplaatsen voor. Maar dat kan nou eenmaal omdat er zoveel schriftplaatsen zijn waarin die beloften gedaan zijn. Maar beide zeggen dan dat deze beloften, deze oud-testamentische beloften, vervuld zijn, dan wel worden, aan en ieder die gelooft, en dat op grond van en sinds de opstanding van Christus. En wij dus, in onze dagen, wij als gelovigen, wij als leden van de gemeente ook van vandaag, wij hebben deel aan de vervulling van deze beloften. Niet alleen omdat het staat in Handelingen 2 in de toespraak van Petrus, of omdat het staat in de toespraak in Handelingen 13 van de apostel Paulus, maar omdat het zelfs nog herhaald wordt in de brieven van Paulus, en in het bijzonder denk ik dan altijd aan de Efezebrief, waarin in hoofdstuk 3 uitdrukkelijk gesproken wordt hoe wij erfgenamen zijn geworden van de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft. En dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van dezelfde beloften die aan Israël gedaan zijn. Dat staat daar overigens helemaal niet voor het eerst. Maar ik noem dat maar even om te laten zien dat dat inderdaad de grote gedachte is die heel de Bijbel door en ook de Nieuwtestamentische brieven door de hoofdrol speelt. De gedachte namelijk dat God beloften gedaan heeft en aan ons vervuld heeft, aan de gelovigen vervuld heeft namelijk, sinds en op grond van de opstanding van Christus. En in de voetnoot, de bekende voetnoot zeg ik dan altijd, dat neemt niet weg dat net zo goed gesproken wordt over betere beloften die God onder het nieuwe verbond aan ons gedaan heeft. En die zijn nog niet vervuld. Daar wachten wij dus nog op. Want we zouden beide categorieën van beloften niet door elkaar gooien. Wij leven uit de vervulling van de oud-testamentische beloften. De oud-testamentische belofte was dat zoveel hem zouden aannemen, zouden kinderen Gods genaamd worden. ik moet het iets uitgebreider zeggen, zoveel als hem zouden aannemen, zouden macht ontvangen kinderen gods te worden, ooit en een keer. Die heb je toch, hè? Dat was Johannes 1. En anders citeer ik de eerste Johannesbrief. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, dat wij kinderen gods zouden genaamd worden. Geredeneerd dus vanuit Oud-testamentisch standpunt. Maar in Nieuw-testamentisch standpunt wordt gezegd, geliefden, nu zijn wij kinderen gods inmiddels. En dat is dus de vervulling van deze belofte gods. Dat een gelovige uit God geboren zou worden, dan wel uit de geest geboren zou worden, dan wel kind van God zou worden. Alle termen ontleend in elk geval aan het Johannes-evangelie. Maar aan ons, kinderen gods, er zijn nieuwe beloften gedaan, namelijk dat wij tot zonen gods zouden gesteld worden. En dat heeft van doen dus met wat in Hebreeën heet de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En die zullen in de toekomst alsnog vervuld worden. En voor degene die allergisch is voor Hebreeën, want er lopen er wat rond tegenwoordig, zeg ik nou, het staat in Efeze natuurlijk ook. Want er staat dat wij kinderen God zijn, maar ook dat God ons tevoren verordineerd heeft om tot zonen te worden gesteld. Nee, het staat in Romeinen natuurlijk ook al, maar vooruit maar. Ik hoop dat u die dingen begrijpt. En de gedachte is dus dat waar hier het manna ophoudt en men vervolgens het ongezuurde eet als vrucht van het land, daar is dus sprake van vervulling van belofte gods. Beloften uitgedrukt in elk geval in manna. Want het woord van Gods belooft altijd. Het woord Gods spreekt nu eenmaal per definitie, zegt de Bijbel, over de toekomst. En bevat daarom deze belofte Gods. En aan de andere kant, de vrucht van het land betekent uiteraard vervulling van de belofte. Want de belofte was dat men in het land zou wonen. En dus van dat land zou leven. En dus ook van de opbrengst van dat land. En dat is precies wat men hier begint te doen. Na de intocht in Canaan. En na de besnijdenis van heel het volk. En na het vieren van het feest van ongezuurde broden. Dan wel het feest van Pascha. Of hoe het hier maar genoemd wordt. Alles nog steeds in diezelfde eerste maand. Nou, dat moet maar duidelijk zijn. Het gedeelte eindigt zelfs met die uitdrukking. Hè? De inkomst des lands Canaan. Nou, dat is precies wat beloofd was. En daarna staat er voorts, waarmee dan wat nu volgt rechtstreeks in verband gebracht met het voorgaande. Voorts betekent namelijk dat de geschiedenis zich voortzet. Dat begrijpen wij zo ook wel. Maar dat het erbij staat wil zeggen dat men die dingen dus met elkaar in verband zou lezen. Zo nauwkeurig formuleert de Bijbel nou een keer. En dus voorts en in het kader van het voorgaande geschiedde het dat als Jozua bij Jericho was. De gedachte is namelijk, want zo wordt gebruikelijk geïnterpreteerd, dat Jozua in zijn eentje, dat is hetzelfde eentje van Mozes, ja dan goed, laat maar zitten, had hij geërfd, dat begrijp je toch, hè? Nou goed, ging langer dan 40 jaar mee, broeder, inderdaad. Nou goed, maar dat 80 jaar, maar goed. Maar de gedachte is dat Jozua er dus alleen op uittrok om Jericho te verkennen. Ik heb daar geen bezwaar tegen, het zal wel zo wezen. Het gaat in ieder geval over Jozua alleen. Het is een verschijning ook niet aan het volk als zodanig, maar aan Jozua. Niet dat het erg veel verschil maakt, want de gedachte blijft natuurlijk dat Jozua de vertegenwoordiger is van het volk als zodanig. Maar niettemin, Jozua was bij Jericho en hij hief zijn ogen op en zag en ziet. Nou, hij had natuurlijk Jericho moeten zien, zou je gedacht hebben. Dat zal ook wel zo geweest zijn, want daarna krijgen wij ook dat de Heer tot Jozua spreekt in verband met Jericho en in verband met de wijze waarop men Jericho zou veroveren. Tussen aanhalingstekens denk ik dan altijd bij dat veroveren. Maar goed. Jozua was er dus alleen op uit en hij zag en ziet, staat er zelfs drie keer, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet. Het is opmerkelijk dat het er drie keer staat. Wat hij zag was een man. De vertalers hebben man meteen maar met hoofdletter geschreven, opdat wij ons niet zouden vergissen. Lijkt mij duidelijk. Ik ben er altijd achteraf dankbaar voor. Want als ik ga staan te vertellen dat deze man niemand anders was dan de Heer zelf, denk ik altijd, je zal maar iemand tegenkomen die dat bestrijdt, die dat niet ziet zitten of dat tegenspreekt, hè? Dat begrijp je toch, hè? Hoe verklaar ik dan dat het echt zo is en hoe bewijs ik dan? En dan moet ik zeggen, dat is dat toch niet zo simpel. En vermoedelijk kost mij dat dan toch een hele avond. Daarom ben ik altijd dankbaar voor zo'n hoofdletter voor deze gelegenheid. Want dan kan ik gewoon zeggen, kijk, dat heeft men altijd zo gezien. Dus geen twijfel over mogelijk. Ik bedoel, dus de gedachte. En daarna zeg ik, staat in alle handboeken, die ik heus niet allemaal heb. Maar bij wijze van spreken dan, dat is zoals men dat ziet. Een verschijning namelijk van de Heer zelf aan Jozua. En dan zal hij makkelijk als anderen dat ook leren. Hoef ik het niet dat in ieder geval niet aan te tonen. Het enige wat ik dan eventueel kan doen, is erop ingaan. En dan blijkt dat het wel degelijk natuurlijk toch problemen met zich meebrengt. Niettemin, er staat, er stond een man tegenover hem. De gedachte is namelijk dat het woord man, in ieder geval dit woord man, met gemak gebruikt kan worden voor iemand in een menselijke gedaante. Die hoeft dan nog niet noodzakelijk ook van Adam af te stammen. Die hoeft niet noodzakelijk sowieso ergens van af te stammen zelfs, al kunnen wij ons dat niet voorstellen. En daar zit het probleem. Dat probleem hebben wij met dit woord man of mens, want zo wordt het bij gelegenheid ook wel vertaald. Wij denken, ja, als het een man is, dan moet het een Adamiet zijn. Iemand die van Adam afstamt. En dan moet ik weer zeggen, nou, dat hoeft niet noodzakelijk. Alleen als er de naam Adam gebruikt zou worden, het woord Adam of de naam Adam in de betekenis van mens voor de gelegenheid, dan zou ik zeggen, ja, dan moet hij wel van Adam afstammen. Maar daarna denk ik altijd, zelfs dat hoeft nog niet, want het kan ook nog typologie zijn natuurlijk. Want de term kan dan nog gebruikt worden voor de laatste Adam. En of die van Adam afstamt, wel. Maar zelfs sommigen hebben daar moeite mee. Kijk, waar het over gaat hier, is er stond een man tegenover hem. Daaruit weet je niet wie hij is. Er staat ook bij, die had een uitgetogen zwaard in zijn hand. Ik moet u zeggen, ik kom er zo op terug. Er stond een man, een geheimzinnige man, er wordt geen naam bij vermeld. En hij had een uitgetrokken, dat wil zeggen uit de schede getrokken, zwaard. Een zwaard dat bereid was tot actie. U weet wel, de veiligheidspal is dan weggeschoven, hè? Zo'n zwaard is dat. Nou goed, hij had een uitgetogen zwaard in zijn hand en dan denk je, dat is toch redelijk gevaarlijk. En toen ik dat verhaal voor het eerst hoorde, ik weet niet meer wanneer het was, had ik er toch moeite mee. Ik denk, ja kijk, als dit nou de Heer is, waarom komt hij dan op zo'n strijdvaardige wijze op Jozua af? De man die schrikt zich, die schrikt bedoel ik, toch? Ja. Dat lijkt mij wel. Ik leef me er altijd heel erg in. Ik denk, nou, ik zou verschrikkelijk geschrokken zijn, zeg. Staat iemand ineens met zo'n zwaard. Waarom doet de Heer zoiets? En daarna begreep je het dus nooit meer. Waarom verschijnt de Heer hier aan Jozua? Wat is de bedoeling ervan? Nou goed. Kom zo terug. En Jozua, die was een ijskoude, denk ik dan altijd. Die ging naar hem toe. Zie, staat er gewoon. Jozua ging tot hem. Ik zou omgedraaid zijn hart weghollen, voor zover de kracht in mijn benen nog overgebleven was. Denk ik altijd. Maar Jozua ging naar hem toe en vraagt doodgemoedereerd, zijt gij van ons of van onze vijanden? Dat kon je aan het uniform niet zien, zou ik maar zeggen. Hij informeert gewoon. Koelbloedig. En dan antwoordt deze man en zegt, nee, waarom nee, weet ik niet. Zal wel slaan of niet van die vijanden. Maar hij zegt nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Ja, dat hadden we al gedacht natuurlijk, dat hij nu gekomen was. Want daar stond hij. Ik bedoel, wat zegt zo'n uitdrukking? En wat ik altijd toch een handicap vind, is dat het juist zulke uitdrukkingen in de kinderbijbel niet vermeld worden, hè. Dat hij zegt, ik ben nu gekomen. Want dat acht men niet van belang. En historisch was het dat ook niet. Want als hij daar staat, ja, dan is hij nu gekomen, uiteraard. Maar waartoe? Hij ging ook meteen weer. Dat zijn zo van die problemen aan zo'n geschiedenis eigenlijk. Waarmee ik maar weer gezegd wil hebben, wat ik altijd wil zeggen, namelijk dat ook dit stukje historisch nauwelijks van enig belang is. Het was niet noodzakelijk historisch dat de Heer aan Jozua verscheen. De Heer sprak toch wel tot Jozua. Hoe hij dat deed, weet ik niet. Maar daarvoor hoefde hij niet te verschijnen. En hem zeker niet op deze wijze schrik aan te jagen. Al zeg ik meteen achteraan dat Jozua kennelijk dan toch niet zo geschrokken was. Nou goed. Wat Jozua doet, die begrijpt meteen wie het is. En er staat, toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde, op de gebruikelijke wijze denk ik altijd, want die uitdrukking komt vele malen in veel omstandigheden in de Bijbel voor. Hij viel op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, hij herkende hem dus als zijn meerdere, en zei tot hem, wat spreekt mijn heren tot zijn knecht? Hij onderwerpt zich dus aan deze man. En dan staat er, toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En daarna houdt het verhaal eigenlijk op. Er staat gewoon, Jozua deed al zo. En dat was het dan. En we weten nog niet of hij daarna die schoenen weer aangedaan heeft. Toch? Dat vraag ik me dan altijd af. Dat ik dat voor het eerst lees. Of als je dat als kind hoort. En dit staat er alleen maar in de Bijbel. Wat dan? En u en ik weten dat dan het verhaal een beetje, nou ja, wat er blijkbaar aan ontbreekt, wordt eraan toegevoegd. Dat mag, heb ik begrepen. Hoe heette die professor? Lam heette die, geloof ik. Die zegt dat mag. Voor als je het aan kinderen vertelt, dan mag je dingen die ontbreken, mag je er toevoegen. Alleen je mag er niet al te creatief bij zijn. Je mag er niet wat bij bedenken, maar wat kennelijk ontbreekt, moet je er wel bij vertellen. Nou goed. Laat maar zitten. Maar waarom dan die verschijning plaatsvindt, dat is daarmee uiteraard niet verklaard. En als ik moet zeggen waarom die verschijning plaatsvindt, dan heb ik er niet al te veel moeite mee. Het punt is nou eenmaal dat als men in de strijd terechtkomt, als men als kind van God inderdaad wil leven uit de vervulling der belofte Gods. En dus wil leven vanuit het beginsel dat waar men zijn voeten zet, daar heeft de Heer het land gegeven enzovoorts. Als men inderdaad de overwinning wil hebben op al deze, wat waren het ook weer allemaal voor jongens. Nou goed, dat kan je niet onthouden. Kana niet en hoe ze maar heten mogen, weet je wel. Kortom, als men de overwinning wil hebben op de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht, dan kan dat echt alleen maar als men eerst een ontmoeting met de Heer gehad heeft. Beter nog, het kan alleen maar wanneer men zich ook daadwerkelijk aan de vorst van het Heer des Heren heeft onderworpen. En dat is wat Jozua hier doet. En dat is ongeveer het enige wat hij doet. Namelijk, hij erkent deze man, met eerbied gesproken, maar zo staat het er. Hij erkent deze man als zijn Heer. Hij noemt hem ook zo en zegt, spreek heren, wat spreekt mijn heren tot zijn knecht? Hij knielt voor hem, hij aanbidt hem en hij luistert naar hem. En bovendien, hij doet wat hem opgedragen werd. Al was het dan maar zijn schoenen uitdoen. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Wanneer wij als kinderen Gods met deze strijd te maken hebben. Je kunt hem ook ontvluchten natuurlijk, maar dat is niet de bedoeling. Maar wanneer wij in deze strijd terechtkomen, kan dat alleen na deze ontmoeting met de Heer zelf. En in het bijzonder nadat wij ons hebben onderworpen aan die Heer. En dat is wat hier wordt uitgedrukt. Ik kom op de details zo wel even terug. In eerste plaats dan maar even over, er stond een man tegenover hem in vers 13. Dat het de Heer is, daar hebben wij geen twijfels over, omdat Jozua het ook niet had. Dus ik laat het er maar bij. Hoef ik dus niet meer aan te tonen, zoals er straks al gezegd. Maar daarna moet ik zeggen dat diezelfde Heer, Jehovah zelf dus feitelijk, in oud-testamentische tijd bij vele gelegenheden, ik heb ze niet precies geteld, maar bij vele gelegenheden inderdaad verscheen als een man. En dat staat er ook zo. En ik heb ook gemerkt dat veel vaker in de Bijbel staat dat hij als man verschijnt dan ik voor mogelijk had gehouden. Wij leren altijd meteen, de Heer verscheen aan Abraham enzovoorts. Of de Heer verscheen aan Jozua. En dat is niet onjuist, maar wat er gewoonlijk staat is, een man. meerdere malen. Eventueel wordt gesproken dan over een man gods. Maar niettemin een man. Dat betekent inderdaad dat hij in een menselijke gedaante verscheen. En het dus als mens uitzag. Wij lezen trouwens iets dergelijks ook bij gelegenheid over engelen die verschijnen. En ze worden ook beschreven als man. Dat wil zeggen, ze zien eruit als mensen. Je kunt niet zien dat ze anders zijn. Begrijp je? Ik zal het hier wel eens meer uitgelegd hebben, maar dat doe ik dan nog maar eens een keer. Wij weten allemaal dat engelen vleugels hebben, maar dat is een misverstand. Dat is namelijk niet zo. Het is een tamelijk noodlottig misverstand trouwens, want daardoor denken wij dat aangezien engelen vleugels hebben, zijn het cherubim. Of serafim, want die hebben vleugels in de Bijbel. Dat maakt het altijd zeer verwarrend. En dat komt eigenlijk omdat, ik weet niet waarom dat hier zit. Maar men legt ons nooit uit waarom engelen afgebeeld worden, niet beschreven, maar afgebeeld worden met vleugels. En de reden daarvoor is eenvoudig genoeg. Als je de vleugels weglaat en je moet er een tekening van maken, dan krijg je dus gewoon een man. En dan kun je niet zien dat het een engel is. Heb je dat nog? Heb ik nagevraagd aan de saint. Nee, dat is... Oh, sorry. Dat is weer heel wat anders namelijk. Ik kan nooit Roger Moore geweest zijn als je mij vraagt. Maar laat me zitten. Maar een heilige... Dus, een heilige... wordt altijd afgebeeld met zijn aureooltje boven zijn hoofd. Dat is echt niet omdat men vroeger en misschien nog wel dacht of denkt dat je daaraan heiligen kunt herkennen. Een heilige herken je aan zijn aureool. Dat is namelijk niet zo. Net zo min trouwens als dat je de apostel Petrus kunt herkennen aan de sleutel die hij altijd om zijn hals draagt. Bent u daar nog? In het zuiden des lands begrijpen ze die beter dan in Friesland, denk ik altijd. Maar vooruit. Nee, het punt is dat als men Petrus uitbeeldt, op een schilderij of wat dan ook, dan beeldt men hem uit met een sleutel om zijn nek. Vanwege die uitspraak van de Heer tot Petrus: ik zal u geven de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is bij wijze van naamplaatje. Zo'n ding heet dan, in de kunst noemen ze dat een attribuut. Dat is gewoon maar om hem te kunnen herkennen. Want we weten niet hoe de man eruit gezien heeft. Of hij een bril droeg of niet. Dat weten we wel trouwens, ja. Maar dat is ongeveer het enige dan dat we van hem weten, denk ik altijd. Maar wij herkennen hem aan die sleutel die men om zijn nek hangt. Daarna denken wij weer, omdat we zo naïef zijn, dat men vroeger dacht dat Petrus altijd rondliep met die sleutel om zijn nek. En dat is niet zo. En heiligen beeld men uit met een aureooltje. En wij moeten daar niet de conclusie uit trekken dat je de heiligen dus kunt herkennen aan een aureooltje. Dat is niet zo, dat is alleen zo in de beeldende kunst. Daarom doet men dat. Om een indicatie te geven van wat je daar ziet. Nee, tegenwoordig zouden wij zeggen, nou, je komt er toch ondertiteling bij geven. En even bij zeggen wie er van links naar rechts staat. Maar dat is ook een misverstand. Want de gedachte is dat dit soort beeldende kunst gebruikt werd in dagen en te midden van culturen waarin nauwelijks iemand kon lezen of schrijven. Heb je dat ook nog? En daarom werden Bijbelse voorstellingen geschilderd op de wanden van een kerk. Daarna werden ze gebruikt voor afgodendienst, denk ik altijd. En voor heilige verering enzovoorts. Dat weet ik ook wel. Wij als protestanten zijn er tamelijk allergisch voor. Maar je moet bedenken waar het oorspronkelijk door ontstaan is en waarvoor het diende. Om mensen te confronteren met Bijbelse geschiedenis en eventueel kerkgeschiedenis. Uiteraard later mensen die niet konden lezen of schrijven. En dus werkte het zo. En engelen dus, die er nou eenmaal, als ze eruit zien, dat wil zeggen als ze verschijnen, als ze eruit zien, zien ze eruit als mens. En als ze er niet uitzien, ja, dan zie je ze niet dus. Dat begrijpt hij toch, hè? Nou goed, dus als je ze kunt zien, dan zien ze eruit als mens. Hoe herken je ze dan? Wel, om aan te geven dat het gaat om engelen, namelijk om hemelse wezens, worden ze uitgebeeld met vleugels. Dat zo. Moeilijker is het echt niet. Een heel oud, simpel verschijnsel, enzovoort. Maar wij moeten niet denken dat als een engel verschijnt, dat je hem dan kunt herkennen aan zijn vleugeltjes. Nee, als hij vleugels heeft, dan is hij een reiger. Laten we zitten. En als het een ooievaar is, moet je helemaal oppassen. Maar goed. Nee, broeder, dat bedoel ik niet. Ik bedoel die uit Zacharia. Die ooievaar bedoel ik. Nou goed, dat leggen we een andere keer wel weer eens uit. Dus dat was het niet. Deze man verschijnt dus ook inderdaad als man. Is niet herkenbaar als een hemels wezen. Er staat ook niks over bij of zo. Dat hoef je ook helemaal niet te denken. En de vraag, historisch gezien, de vraag van Joshua, ja, hoort hij bij ons of hoort hij bij de tegenstander, was dus zo'n domme vraag. Helemaal niet. Hij beschouwde hem inderdaad als mens. Nou goed, zoals gezegd, niet alleen engelen verschijnen, maar ook de Heer verscheen nogal eens in oud-testamentische tijd. Ik kan niet zeggen dikwijls, want zo vaak was het niet, maar toch nogal eens. En ik heb wel voor u geteld dat gebeurt onder 7 verschillende namen. Of beschrijvingen. Want wij kennen hem als de engel des Heren. Om een of andere reden is die term algemeen bekend. De engel des Heren. Maar u en ik begrijpen dat de term engel des Heren niet betekent engel van de Heer. Dat betekent het namelijk niet. Als de engel des Heren de Heer is, dan betekent de term dus de engel, namelijk de Heren. Hebben jullie nog tot zover? Of gaan we weer verder met Thales? De tweede naamval, des, betekent niet van de. Dat kan soms wel, maar dat is lang niet altijd zo. In dit geval is het gewoon de engel, namelijk de Heere. En er is geen twijfel over mogelijk, want die engel des Heeren wordt inderdaad aangesproken als Heere, wordt beschouwd als Heere, wordt geëerd als Heer, enzovoorts. En inderdaad met de naam Jehovah. Dus de engel des Heeren is weliswaar een engel in de zin van hemels wezen. Is weliswaar een engel ook in de zin van een boodschapper. Maar het is Jehovah zelf die immers beschreven wordt als engel. Omdat hij een hemels wezen is. En die beschreven wordt als boodschapper omdat Jehovah, de term Jehovah, nee, laat ik het nog anders zeggen, omdat de naam Jehovah nou eenmaal gegeven wordt, niet zozeer aan de Godheid als zodanig. U weet wel, het is niet de naam van iets of iemand die wij niet kennen of niet kunnen kennen. Iets of iemand die wij niet kennen of niet kunnen kennen, hoeft ook geen naam te hebben namelijk. Het punt is namelijk dat als God zich kenbaar maakt in een herkenbare vorm is niet helemaal het woord wat ik zoek, want ik bedoel het niet al te concreet, maar als God van zich laat horen, ook als hij spreekt dus, en laten we zeggen zich voordoet als een persoonlijkheid en zo overkomt naar de mens, kortom, als hij zich kenbaar maakt, draagt hij een naam. En in sommige gevallen wordt daar ook naar gevraagd. Wie is u? Wie zijt gij? Wat is uw naam? En in veel meer gevallen wordt niet gevraagd naar zijn naam, maar zegt hij zijn naam. Herhaaldelijk, achter elkaar. En hij geeft instructies en zegt dan erachteraan, Heere is mijn naam. Ik ben de Heere. Heere is mijn naam. Enzovoorts. En daar staat dan in het Hebreeuws uiteraard de naam Jehovah. Ik ben Jehovah. Jehovah is mijn naam. Zodat als iemand vraagt wie heeft die instructies gegeven, die zijn van Jehovah. Wie is verantwoordelijk? Jehovah. Wie heeft de beloften gedaan? Jehovah. Enzovoorts. Kenbaar. In hoe men dat in Rooms-Katholieke kring heeft, weet ik niet. Maar in protestantse kring zegt men, althans binnen de orthodoxe groeperingen, zegt men, Jehovah is de naam van de verbondsgod. Ik heb er altijd wat moeite mee, omdat ik dan prompt de concordantie grijp om het woord verbondsgod op te zoeken. En dat blijkt dus niet voor te komen in de Bijbel, dus dan heb je weer een probleem. Maar ik haal het nu dan ook aan om te laten zien dat men dit wel degelijk weet. Namelijk, Jehovah is de naam van niet zozeer de Godheid, de onkenbare, want dan heeft hij geen naam. Dan heet hij gewoon Elohim. En dat is niet een naam, dat is gewoon een zelfstandig naamwoord. En dat betekent gewoon God, en dat is geen naam. Maar zodra je zich kenbaar maakt, of zoals men in kringen van verbondstheologen uiteraard zegt, als God met de mens een verbond sluit, en dus wordt tot de God des verbonds, of nog korter, tot verbondsgod, dan draagt hij die naam. Ik ben wat ongelukkig met de formulering, maar ik gebruik hem nu alleen ter illustratie en ook om te laten zien dat ik het ook niet uitgevonden heb. Slechts. De gedachte is namelijk dat op het moment dat God zich bekend maakt en dus boodschap doorgeeft, dat in elk geval, spreekt enzovoorts. Kortom, met de mens in een relatie treedt, om het verbond, woord verbond dan maar te vermijden, dan is zijn naam Jehovah en onder die naam zou men hem ook aanroepen. En zo verschijnt hij dus ook als de engel des Heren. Als hij als engel des Heren verschijnt, dan wil het zeggen hij is engel, namelijk boodschapper. Bovendien kan het zeggen hij is engel, namelijk hij komt uit de hemel. Maar als zijn identiteit bepaald moet worden, wie het precies is, wel, Jehovah zelf. Nou goed, daar ga ik eerst even mee verder. Want de andere, een volgende titel, ik weet niet om welke volgorde ik ze hier heb. Het is niet alfabetisch, geloof ik. Maar goed, een andere titel die gebruikt wordt is de term engel des aangezichts. Nou, ik begrijp natuurlijk dat je die term ook niet kunt vernederlandsen door te zeggen engel van het aangezicht. Ik bedoel, daar schiet je niks mee op, dan weet je nog niet wat het betekent. Tenzij dan dat je precies hetzelfde doet hier en leest engel, namelijk het aangezicht. Van wie? Ja, van God uiteraard. Een engel des aangezichts is natuurlijk een engel, een boodschapper van Gods wegen. En hij heet engel des aangezichts omdat hij is, en dat heb ik net uitgelegd met heel andere woorden, omdat hij is het aangezicht van God. Want op het moment dat de onkenbare God zich kenbaar maakt en zich uitdrukt dus op een of andere wijze in een kenbare vorm of gedaante. Nogmaals excuses voor de term, want ik bedoel het zelfs ook heel abstract nog. Maar als God zich laat kennen, als God zich openbaart, heet hij Jehovah. Maar dat wat zich laat kennen, dat wat zich openbaart en dus hoorbaar of zelfs soms zichtbaar is, is per definitie het aangezicht van God. Want iemands aangezicht is in, volgens de schrift, iemands buitenkant. En dat hoeft niet noodzakelijk tastbaar te zijn. Het is zoals iemand zich laat kennen. Inclusief niet alleen hoe hij eruit ziet, maar inclusief zelfs zijn gedrag, zijn handelswijze, zijn karakter voor zover het zich openbaart enzovoorts. Dat is iemands aangezicht. Heb je dat nog? Dat wat van iemand gekend kan worden. Zijn oppervlakte als het ware. En ik zeg als het ware nog steeds omdat ik het toch wat abstract bedoel. Maar zo is het nou eenmaal. En dan ga ik weer verder. Dan zeg ik, Jehovah, die verbondsgod. Jehovah, degene die met de mens in relatie treedt. Hij is het aangezicht Gods. Hij is de buitenkant der Godheid. En de Godheid zelf kan niet gekend worden. En daarom maakt hij zich bekend. Veruiterlijkt hij zich. En verschijnt hij als engel des Heren, of wat denk je van engel des aangezichts. Ik ken trouwens nog een aardige variant daarop. De Heer verscheen ooit aan Mozes. En dan staat er in de vertaling, meen ik, dat Mozes zag de achterste delen van God. Ik zou het vertaald hebben met de buitenste delen van God. Daar kom je in ieder geval niet in de verleiding om te denken, Mozes zag God, maar hij zag hem op de rug. Alsof hij een misdadiger was. Toch? Die mogen we nooit zien, weet je wel. Die worden alleen van achteren gefilmd. Nou, zo is het niet. De achterste delen wil zeggen de laatste, dan wel buitenste delen van God. Hij zag namelijk het aangezicht Gods. Op andere plaatsen staat het ook gewoon zo. Hij zag het aangezicht Gods. Enzovoorts. Maar het aangezicht Gods is Jehovah. Als men dus God ziet, aangezicht tot aangezicht, dan ziet men het aangezicht Gods en dus Jehovah zelf. En daar gaat het maar om. En vandaar die titel, Engel des Aangezicht. Een veel neutralere titel is overigens die van Engel Gods. Dat kan in beginsel iedereen zijn, maar bij gelegenheid in het Oude Testament komen de naam Engel Gods tegen, maar het blijkt gewoon deer zelf te zijn. Dus dan wordt het wel heel specifiek de Engel Gods bij uitstek, namelijk Jehovah, de veruiterlijking van Gods wezen. Daarna krijgen we een man of man Gods, maar die heb ik al genoemd natuurlijk. Hij verschijnt in een volstrekt menselijke gedaante en daarom herkenbaar. En daarom is er mee te communiceren inderdaad op het niveau van de mens. En de Heer verschijnt dus op dat niveau. Dat is niet zijn normale positie, zal ik maar zeggen. Maar terwille van de communicatie verschijnt hij zo, dus als man of eventueel als man Gods. Dan hebben we nog de term engel, maar dan met een bezittelijk voornaam wordt ervoor, geloof ik. Mijn engel, zegt God dan, ik zend mijn engel, Malachi. Heet zo. En daar staat het ook. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht henen. En God zal dus zijn boodschapper zenden. En wie dat zou zijn, daar in Malachi, wordt nooit geheel duidelijk, omdat het dubbelzinnig is, want het kan van toepassing gebracht worden op de komst van Johannes de Doper, maar uiteindelijk is het van toepassing inderdaad op de Heer Jezus zelf. De boodschapper Gods, enzovoorts. En dan hebben we nog de uitdrukking Engel des Verbonds, die wordt in dit geval, of in dit verband ook bij gelegenheid gebruikt. De Engel des Verbonds. En nou ja, dat heb ik dus feitelijk ook al verklaard. Degene die inderdaad tot de mens komt, tot hem spreekt en zodoende een verbond met de mens sluit, onder welke omstandigheden dan ook. Maar het gaat erom dat die God, die ver boven de mens verheven is en die een positie heeft ver boven, of beter hoger dan deze zienlijke wereld, en daarom die God die voor ons absoluut niet te kennen is en wiens wegen onnaspeurlijk zijn en ondoorzoekelijk. Uit Romeinen voor de gelegenheid. In Prediker staat het trouwens ook verscheidene malen. God namelijk die een ontoegankelijk licht bewoont. Staat dat Timotheus? Geloof ik. Nou ja, God, die God die niet gekend kan worden dus. Die God laat zich kennen, maakt zich openbaar in een vorm of gedaante, of hoe zeggen ze iets, die voor ons mens, of waar voor ons mensen mee te leven valt. Dat wil zeggen, waarmee te communiceren valt, enzovoorts. En daarom verschijnt hij inderdaad ook zo bij gelegenheid op aarde. Begrijp je me goed? Het is dus een verschijning feitelijk van God zelf, maar in een menselijke gedaante en alleen voor de gelegenheid. En niet alleen God zelf doet het bij gelegenheid, maar andere engelen doen het ook. Zelfs die van de duivel, als je het mij vraagt, maar vooruit. Maar in dit geval, God zelf doet dat. En aangezien het een openbaring is, een verschijning is van God, draagt hij dus inderdaad de naam en heet dus noodzakelijk Jehovah. Ik ben die ik ben. Enzovoorts. En dat daarmee sprake is van een uitdrukking van de Godheid als zodanig, lijkt mij een duidelijke zaak. In de praktijk blijkt dat dit in het algemeen geen probleem is. Misschien voor de gemiddelde gelovigen wel, onder theologen, dat wil zeggen de traditionele orthodoxe conservatieve bijbelvaste theoloog, niet. Die lezen dat gewoon en zeggen, dit is een verschijning van God zelf aan diverse mensen bij diverse gelegenheden. En er is altijd wel een reden te bedenken waarom de Heer ook daadwerkelijk zou verschijnen. En dit is dan de verschijning van de Heer aan Jozua om hem te bemoedigen, uiteraard, voor de grote strijd die hij tegemoet ging. De grote strijd denk ik dan ook altijd tussen aanhalingstekens, want viel nog wel mee achteraf. Maar goed, om hem te bemoedigen. Het zal wel. Het probleem ontstaat pas op het moment dat wij, want wij denken er wel eens over na, dat wij de vraag stellen, maar als die man in het Oude Testament, die man uit het Oude Testament, als dat de uitdrukking is van God, van Gods wezen, waarom moest God dan zo nodig geboren worden uit de maagd Maria? Toch? En een menselijke gedaante aannemen, ineens uitdrukkelijk niet onder de naam Jehovah, maar onder de naam Jehoshua. Jezus dus. Wat is nou het verschil? Want daar gaat het om. Begrijp je me goed? Men heeft verschillende termen voor de verschijning Gods. Men noemt het een theofanie. Dat betekent letterlijk een verschijning van de Godheid. In de een of andere vorm. Theofanie. Theos is God. En dat fanie kennen wij in het Nederlands het woord fantoom. Een verschijning. Daarom moet ik altijd wat grinniken als ik dat lees zo. Jozua ziet een verschijning. Hij ziet een fantoom. Dat was het ook. Maar dan een theofanie. Verschijning van de Godheid. Dat is niet zo'n probleem. Een probleem wordt het als men het noemt, en men noemt het zo, merkwaardig genoeg, als men het noemt een Christofanie. Dat heb ik altijd eigenaardig gevonden. Men noemt het een Theofanie of men noemt het een Christofanie. En daarna heb ik altijd gevraagd, ja, kom eens tot een keuze. Is het nou een Theofanie of is het nou een Christofanie? Want diezelfde mensen die beide termen gebruiken, geloven in een leer van de drie eenheid, wat het ook wezen mag. En daarom vroeg ik vroeger altijd, ja, wie van de twee is het nou? Is het nou de vader of de zoon? Ik heb het nooit begrepen. En ik heb de conclusie getrokken dat men deze termen gewoon gebruikt, omdat ze altijd al gewoon gebruikt worden. En niemand vraagt er meer naar waarom dat is en welke schriftuurlijke grond het heeft. Men gebruikt ze gewoon. En denkt er niet over na. Is het nou een Theofanie of een Christofanie? En dan zegt men, nou ja, maakt niet uit. Kan allebei. En dan zeg ik, ja, als nou de verschil is tussen vader en zoon, wie is het nou die verschijnt? De vader of de zoon? Hebben die nog tot zoveel? En als het de zoon is, waarom verschijnt dan later iemand die als de zoon ons wordt voorgesteld, dikwijls, niet alleen in menselijke gedaante, maar inderdaad als geboren uit de mens. En zelfs dus als afstammend, langs moederszijde, als afstammend van Adam. Dan zit je toch met een probleem. Toch? Uiteindelijk blijkt het niet moeilijk te zijn, maar dat is pas zo nadat wij onze vooroordelen kwijt zijn geraakt. En dat is met de Bijbel heel dikwijls het geval, heb ik gemerkt. De gedachte is namelijk simpelweg deze, dat verschil wat men maakt tussen vader en zoon in het officiële leerstuk, daar hadden we het vorige keer ook over, u weet wel, leer. Het verschil wat men maakt tussen vader en zoon in het officiële leerstuk van de drie eenheid is niet bijbels. En daar zit het grote probleem. De gedachte is namelijk in de Bijbel eenvoudigweg deze, dat God zich uitdrukt in een kenbare, herkenbare gedaante of vorm, verschijning, wat u maar hebben wil. En het punt is dat in de praktijk, ik zeg het nou niet al te nauwkeurig en dat komt omdat ik er verder niet al te veel tijd aan wil besteden, maar in de praktijk komt het erop neer dat die onkenbare God, die dus sowieso niet zichtbaar is en niet gekend kan worden, die wordt in de schrift ook aangeduid als de Vader, degene uit wie alle dingen zijn enzovoorts. Maar die God die zich openbaart, God zoals hij zich bekend maakt, God dus onder de naam Jehovah, God dus die we ook kennen als de Engel des Heren dus, is volstrekt dezelfde als degene die men ook uit de schrift zou moeten kennen als de Zoon. Heb je dat nog? Zal ik het eenvoudiger maken? Ik weet niet of het eenvoudiger wordt, daar ben ik altijd onzeker over. In het Nieuwe Testament, in Hebreeën 1, staat dat Christus is de uitdrukking, het uitgedrukte beeld, vorm, naar buiten toe uitgedrukt, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Nou, het eerste wat ik moet zeggen is dat die uitdrukking net zo goed van toepassing was of is, hoe je dat maar hebben wilt, op Jehovah in het Oude Testament. Die is namelijk per definitie en onder die naam Jehovah de uitdrukking van het wezen Gods. En dat is wat de Bijbel bij gelegenheid, hoofdzakelijk in het Nieuwe Testament dan, de Zoon noemt. De uitdrukking namelijk van Gods wezen. Of als u nog een wil hebben, iets abstracter. Hij is het afschijnsel, nog steeds Hebreeën 1, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. God is namelijk de Vader der lichten, dat is Jacobus 1. God is de Vader der lichten en Christus is dat licht. Maar het licht wordt veroorzaakt door God zelf. Maar zodra het zichtbaar wordt en schijnt, verschijnt kan in dit geval natuurlijk ook. Zodra het verschijnt, hebben wij van doen met degene die we in de Bijbel kennen als de Zoon. Maar die we eigenlijk veel weinig gebruiken het woord Zoon. Maar dat komt omdat we die leer hebben, weet u wel. Anders zouden we het woord ongetwijfeld niet gebruiken. Zouden we zeggen, er verschijnt Jehovah. Jehovah is de uitdrukking van Gods wezen. Jehovah is die figuur, hoe moet je dat zeggen? Dat beeld, diegene die aan de mens zich openbaart, tot de mens spreekt, aan de mens belofte doet, enzovoorts. Die zich vertoont. Jehovah is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dat is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het aangezicht Gods. Die term wordt in het Nieuwe Testament trouwens gebruikt voor Christus, in 2 Korinthe 4. Het aangezicht Gods, Christus, enzovoorts. Nou goed, daar gaat het nu om. Als God zich dus uitdrukt en kenbaar maakt, in oud-testamentische tijd verschijnt daar Jehovah. Dat is Jehovah. Enzovoorts. Daarna is het zo dat bij de geboorte van de Heere Jezus. Oh, ik moet heel voorzichtig worden. Maar dat bij de geboorte van de Heere Jezus weliswaar sprake is van de geboorte van een herkenbare gedaante, herkenbaar en kenbaar als Jezus van Nazareth. Hij krijgt ook die naam mee, dat is een historische aanduiding, enzovoort. Maar te zeggen dat hij, Jezus, ik zie mijn gedachten in de kribbel liggen, dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, is toch wel erg naïef. Dat is niet het belangrijkste, het is onbijbels. Maar misschien dat dit argument aanspreekt, is toch wel erg naïef. Als God zich openbaart, ontstaat er dan een kind in de kribbe? Gewikkeld in doeken? Dat geloof je toch zelf niet? Dat is ook niet zo. Weet je hoe dat kind ontstaan is daar in die kribbe? Niet doordat God zich openbaarde, maar doordat God zich ledigde. Vertaald met vernederde in de Statenvertaling. Ik weet niet wat de nieuwe vertaling daar heeft. Theologen gebruiken zelfs het hele woord niet, die gebruiken het oorspronkelijk, het Griekse woord. Die spreken over de kenosis. En dan word je geacht te weten waar het over gaat. Over de menswording van de Heer Jezus, zijn geboorte. Maar waar het om gaat is dat de geboorte van de Heer Jezus was niet de openbaring van de Godheid. En daarom droeg hij ook de naam Jehovah niet. Wel een naam die erop lijkt. Een variant erop, een vervoeging ervan, een verbastering ervan. Joshua. De eerste drie letters zijn dezelfde als die van Jehovah. Joshua. Maar op dat eigenaardige verschijnsel ga ik niet in. Nu, dus ook nergens voor nodig. Wat ik alleen probeer te vertellen is dat Jezus als mens hier op aarde niet de uitdrukking was van Gods wezen, maar integendeel, hij was een mens, weliswaar door God verwekt, maar waarbij hij zich ledigde, want dat is echt het woord wat gebruikt wordt, waarbij hij zich ledigde van zijn Godheid. Dat wil zeggen, de Heer Jezus mag dan een goddelijke oorsprong gehad hebben. Toen hij geboren werd al op aarde, was hij mens. Om twee redenen. De eerste is, hij werd uit de mens geboren en dan ben je een mens. U weet wel, wat uit geest geboren is, is geest. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de mens geboren wordt, is een mens. Toch? Dat is één. En het andere is, voor zover er een goddelijke oorsprong achter zat, gaat het juist om de vernedering, dan wel de ontlediging van de godheid. Met andere woorden, de Heere Jezus in de dagen zijns vleeses, steeds niet voor niks zo, was niet de uitdrukking van Gods wezen. En dat is het grote verschil tussen de Heere Jezus levend op aarde en de verschijning van de engel des Heeren in de oud-testamentische tijd. Dat is een ontstellend verschil. Zo'n groot verschil dat het nauwelijks met elkaar te vergelijken valt. Maar daarmee is het verhaal niet af. Het punt is namelijk dat vervolgens de Bijbel leert, en ik vertel het echt nu op zo'n eenvoudig mogelijk niveau, dat de Bijbel leert dat diezelfde Jezus, nadat de dagen zijn vlees volleindigd waren, nadat hij dus had geleden, nadat hij was gestorven en begraven, daarna wekte God hem op uit de dood en verhoogde hem boven alles, ver boven alles, en gaf hem de naam boven alle naam. En de naam boven alle naam kan alleen maar zijn de naam van de Godheid zelf, namelijk Jehovah. Ik ontleen dit aan Filippenzen 2, dat wil zeggen, daar citeerde ik uit. En daarna citeer ik gewoon Petrus in Handelingen 2... die zegt, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt in de voetnoot, God heeft deze Jezus opgewekt uit de dood, maar God heeft deze Jezus gesteld tot Heere. Dat was Grieks, dus er staat niet Jehovah, maar dat is wel de bedoeling ervan uiteraard. God heeft deze Jezus gesteld tot Heere en tot Christus. En de gedachte is dan dat de geboorte van de Heere Jezus van doen had met God die zich terugtrok als het ware, waarna slechts een door God verwekte mens overbleef, maar niettemin een mens. Net als wij, sorry, het is een Bijbelse uitdrukking, dus ik gebruik hem ook. Of u hem begrijpt, weet ik niet. En als u mij zegt, ik begrijp het niet, dan zeg ik ook niet. Maakt me niks uit. Dat hoeft ook niet, want het staat gewoon in de Bijbel. Hij is net als wij vlees en bloed deelachtig geworden. Hij is gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses. Het staat er echt. Toch? Het staat toch in de Bijbel? Colossense. In gelijkheid des zondige vlezes. En hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij. Dat is Hebreeën. En dus mens. Toen was er een dokter in de zaal die zei, ja, maar dat kan zomaar niet, want het leven van de mens wordt bepaald door zijn bloed en bloedgroep enzovoort. En het bloed van de mens, dat is afkomstig van de man. En de bloedgroep is bepaald van de man enzovoorts. Dus hij moet een heel ander soort bloed en daarmee een ander soort leven gehad hebben. Zeggen, ja, dat kan best wezen, maar mijn Bijbel zegt, hij was mens. Het zal best zijn dat er iets bijzonders aan die mens was. Dat weet ik toch, anders zou ik toch niet elke avond over hem praten. Als er iets bijzonders aan was. Natuurlijk weet ik dat wel, maar de schrift zegt, hij was mens. En daar gaat het maar om. En ook in de positie van de mens. En niet komen met, maar hij deed toch wonderen. Zeg ik, hoeveel mensen wil u meer hebben uit de Bijbel die wonderen deden? En als je zegt, maar hij sprak toch de woorden God? Dan zeg ik, ja, hoeveel mensen wil u nog meer hebben uit de Bijbel die de woorden God spraken? En zelfs als je zegt, ja, dat zegt u niet, want op die gedachte komt u niet. Maar zelfs als je zegt, ja, maar God heeft zich aan deze mens, aan de Heer Jezus geopenbaard. Toen op die berg, heb je van mij gehoord, want ik heb wel eens gezegd dat hij op de Sinai geweest is. En dat hij daar dezelfde dingen gezien heeft als Mozes en Elia. Maar hij zegt, ja, maar God heeft zich toch aan hem vertoond en geopenbaard. Nou, stel dat dat zo is, is er nog niks vreemd aan de hand. Wij kennen er in ieder geval nog twee uit het Oude Testament aan wie het net zo gebeurde. Dat was Mozes en Elia. Dat maakt hem niet tot God dus. Hij was mens. Daar gaat het voor ons ook van belang, want wij zouden zijn voorbeeld volgen, wij zouden in zijn voetstappen wandelen enzovoort, wat onmogelijk is als hij God was. Want dat zijn wij niet namelijk. Wij was mens. En daar gaat het om. En zelfs die idee dat hij, als, dat hij verzocht is geworden, gelijk als ook wij, daar kan ik heel kort over zijn. Verzoeking is alleen mogelijk. Nee, er zijn dingen waar verzoeking op aangrijpt. Bijvoorbeeld op een zondige natuur. Maar u denkt toch niet dat ik daarover ga praten. Maar er is iets heel bijzonders aan verzoeking. Verzoeking bestaat alleen daar waar men de toekomst niet kent. Denk daar maar eens een poosje over na. Verzoeking kan alleen als men de toekomst niet kent. Daar tegenover staat de uitdrukking, als je alles van tevoren weet, kun je met een kwartje de wereld rond. Hebben jullie ook nog? Als je weet wat de toekomst zal brengen, is er geen sprake van verzoeking. Dan weet je hoe je verder moet. Dan kom je niet in verlegenheid, niet in onzekerheid enzovoorts. Dan weet je hoe je de dingen vermijden kunt, hoe je ze oplossen kunt enzovoorts. Geen enkel probleem, niks, geen verzoeking. Zeg ik nou wat geks? Nooit over nagedacht. Dat kan natuurlijk ook. Moet je een keer voor het eerst doen natuurlijk, dit soort zaken. Hè? Verzoeking kan alleen als je niet weet. Althans, onzeker over de toekomst. En dan zeg je natuurlijk, ja, maar wij kennen toch de toekomst. Dan zeg ik, ja, precies, naarmate wij onze toekomst kennen en die accepteren en geloven, naarmate wij daar ons vertrouwen op stellen op wat de Heer ons beloofd heeft, naar die mate worden we ook niet in de verzoeking gebracht. Heb je dat nog? Of is het niet te moeilijk? Verzoeking is toch altijd verzoeking die aangrijpt op het ons vertrouwen op God. Op geloof. Enzovoort. Nou, als wij de toekomst kennen, is dat op grond van geloof. Wij geloven wat God gesproken heeft en kennen dus de toekomst. Wel nu. Naarmate wij de toekomst kennen, is ons geloof sterk en heeft de verzoeker geen vat op ons. Dat is waar het over gaat en dat is wat heel het Nieuwe Testament ook feitelijk leert. En ons voorhand. Dat we ons vertrouwen zouden stellen op God. En daardoor niet in de strik des duivels zouden vallen, of hoe het maar meer mag heten. Niettemin staat van de Heer Jezus dat hij verzocht geworden gelijk als ook, is geworden gelijk als ook wij. Want de gedachte is, God heeft weliswaar tot hem gesproken. God heeft aan deze mens ook beloften gedaan enzovoort. Maar van die mens mocht verwacht worden, net als van u en mij, overigens. God verwacht dat namelijk. Nou, eist dat. Dat wij vertrouwen stellen in wat hij gesproken heeft. En daar gaat het maar om. En dus staat er. Hij is verzocht geworden, ook gelijk als ook wij. Hij heeft dezelfde emoties gehad als wij. Want wij hebben ook onze angst, onze onzekerheden, die helemaal nergens op stoelen, die niet te beredeneren zijn, enzovoort. Maar we hebben ze. Toch of niet? Nee, je hoeft niet te knikken, dat hoef je tegenover mij niet toe te geven. Al heb ik het toegegeven dat ik ze dus wel heb, broeder. Ja, dat is de ellende ervan natuurlijk. Hè? Ja. Dat is toch gewoon zo. En dat maakt de mens kwetsbaar. De gevoelens die hij heeft. Nou, die had de Heer ook. Dat lijkt me wel duidelijk. Blijdschap, verdriet. En daarmee alles wat daartussenin zit. En onzekerheden dus ook. Van nature. Wat dacht u wat? Maar daar hebben we dus van doen met de mens. Jezus van Nazareth. Maar het punt is dat God deze mens. Met al zijn... alles waardoor hij gevormd was geworden vanaf zijn geboorte in Bethlehem. Dat wil zeggen met alles wat hij beleefd en ervaren en geleerd had. God heeft deze mens opgewekt en gesteld tot Here en tot Christus. En sindsdien is, en ik zeg het nauwkeurig, sindsdien is Jezus van Nazareth Jehovah. En sindsdien, als God zich openbaart, stel dat God zich hier als man in ons midden zou openbaren, zoals toen hier aan Jozua, stel dat God dat zou doen, degene die hier dan zou staan, zou niemand anders zijn dan Jezus van Nazareth, inclusief zijn herinneringen aan zijn leven hier op aarde, enzovoorts, en inclusief dat wat hij hier op aarde geleerd heeft, enzovoorts. En inclusief, om voor alle duidelijkheid dan, omdat het zo bijbels is, inclusief de littekens in zijn lichaam. Is dat noodzakelijk? Nee, maar als God zich openbaart, moeten dan zo nodig littekens in zijn lichaam? Nee, hoeft helemaal niet, maar het hoort er nou eenmaal bij. Het is namelijk Jezus van Nazareth. En daar gaat het om. En sinds de opstanding van Christus is, ik zal het nog anders zeggen, sinds de opstanding van Jezus is Jezus de Christus, maar dat liet ik even buiten beschouwing, omdat het hier verder geen rol speelt, nu, dit onderwerp. Maar sinds de opstanding is Jezus Jehovah. Heb je dat? Jezus herinnerde zich niet dat hij, want het was namelijk niet zo, dat hij verscheen aan Abraham. Maar sinds zijn opstanding herinnert hij zich wel dat hij als Jehovah verscheen aan Abraham. Ik vraag u niet dit te begrijpen, ik vraag u minstens wel om erover na te denken. Die twee zijn dus één geworden. God heeft Jezus tot Jehovah gemaakt. En sindsdien, en dat is wat de schrift echt leert in al die bekende teksten van het Nieuwe Testament, sindsdien is Jezus de uitdrukking van Gods wezen. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Is hij degene die alle dingen draagt door de kracht Gods, door de kracht van het woord van God. Staat er wat ongelukkig geformuleerd, denk ik altijd, wat ingewikkeld geformuleerd moet ik zeggen, maar zo staat het ook in Hebreeën 1. Die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Hij is namelijk het woord Gods. Enzovoort. En hij draagt alle dingen. Dat staat trouwens los daarvan ook gewoon in Colossense, maar vooruit. En sindsdien is hij dus, is Jezus dus het beeld Gods. Uit 2 Korinthe 4. En sindsdien, sinds de opstanding, woont in Jezus, en daarmee trouwens ook in de gemeente, maar dat is een zijlijn, even. Sindsdien woont in hem al de volheid der Godheid. En voor die tijd, voor zijn opstanding, was zij geledigd. Hij was de ontledigde Godheid. En dat is gewoon mens. En zo staat het ook beschreven. En daarna, met terugwerkende kracht, kunnen wij dus zeggen dat de Jezus die wij kennen en die nu leeft, is, na al deze dingen, dezelfde als Jehovah die verscheen aan, noem eens wat, aan Abraham. Of die verscheen aan Jozua als de vorst van het Heer des Heeren, of als de man Gods, of als de Engel des Heeren, of wat het maar was, enzovoorts. En hij is ook dezelfde als Jezus van Nazareth, die geboren werd in de kribbe in Bethlehem. Maar het is achteraf gepraat. Er zijn twee verschillende lijnen die bij elkaar komen. De ene is die van God zelf, de onveranderlijke, die eventueel zich openbaart in de vorm of gedaante van iemand die we kennen onder de naam Jehovah. Los daarvan verwekte hij Jezus, de mens. En die mens werd na zijn weg afgelegd te hebben uitermate verhoogd en geïdentificeerd met Jehovah zelf. En dan zijn die beide lijnen bij elkaar terechtgekomen. Dat is waar het om gaat. Maar dat is niet hetzelfde als te denken, van het Oude Testament hebben we Jehovah, dan wordt hij als mens geboren en daarna wordt hij in de toekomst weer verhoogd. Want zo ligt het niet. Je hebt dat begrip Jehovah, wat zich bij gelegenheid manifesteert in de schrift enzovoort, dat is de onveranderlijke, de uitdrukking van het wezen Gods. Maar los daarvan werd op aarde een mens verwekt die daarna met de uitdrukking van het wezen Gods werd geïdentificeerd. En daar gaat het om. Ik moet natuurlijk nodig stoppen, maar ik kan het makkelijk illustreren. Wij vinden in Daniel de oude vandaag. En daarna kwam tot die oude vandaag iemand iets als de zoon des mensen. Toen zei iemand, er zijn het twee. Dan zei nee, dat is misverstand. Dan is het dezelfde. Ze worden juist bij elkaar gebracht. De zoon des mensen, Jezus van Nazareth, de zoon van Adam, wordt geïdentificeerd met degene die van ouds is. De oude vandaag. En zij zijn één. En daar gaat het om. Die twee komen bij elkaar. En zo is de Messias niet alleen de zoon van Maria en daarmee van David, maar langs de andere lijn ook de Zoon van God, namelijk de uitdrukking van het wezen Gods. En zelfs zeggen wij ijskoud, wij christenen zeggen dat tenminste, hij is God. En zo is het ook. Die twee lijnen worden bij elkaar gebracht enzovoorts. Waarbij God en mens verenigd worden tezamen, zoals één lied het ons zegt. Daar gaat het om. En wat wij hier dus vinden, degene die hier verschijnt aan Jozua, die kennen wij inmiddels als de Christus, de opgewekte. En het is dus een Christofanie, een voorverschijning van degene die wij nu kennen als Christus. Maar die twee lijnen of die twee namen of titels zijn pas bij elkaar gekomen op het moment van de verhoging van Christus, zijn opstanding uit de dood en zijn stelling aan de rechterhand Gods tot Heer en tot Christus. Ik vraag u niet of van mij nou te geloven wat ik nu gezegd heb, maar ik ben er stellig van overtuigd dat als u gewoon uw Bijbel leest, zult u moeten toegeven, ja, zo is het ook, er is niks moois aan eigenlijk. En de rest mag u wat mij betreft vergeten. Nou goed, daar moeten we het nodig bij laten, want excuus, want het is de hoogste tijd voor de... En zo gaan we nog even verder op dit moeilijke onderwerp. Voor sommigen, gelooft u mij, als het één keer gewoon de Bijbel erover leest en al het andere vergeet, is het niks moeilijks aan. Echt niet. Nou goed, dat meen ik echt. Nou goed. Terug dan naar dit schriftgedeelte. Ik zei u al dat in Daniël bijvoorbeeld sprake is van de oude vandaag. Dus meen ik het einde van, ja, het laatste deel. Nee, het middendeel van hoofdstuk 7, dacht ik. Daar is, of was het 8? Nee, 7 dacht ik. De oude vandaag die gezien werd. En daarna is sprake van iemand als eens mensenzoon. En die naderden tot elkaar op een of andere wijze. En de gedachte is namelijk uitdrukkelijk dat die twee inderdaad niet twee zijn, maar gewoon één. De oude vandaag, dat is bijvoorbeeld God. Het is Jehovah. Maar wat dacht u van deze? Het is gewoon Christus die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Neem niet weg dat hij niet altijd de titel Christus droeg. Maar hij, die we kennen als Christus, is en was en zal zijn altijd dezelfde. Dat is toch ook niet zo moeilijk? Aan de andere kant, als zoon des mensen, moest hij dan toch eerst uit de mens geboren worden? Moet hij een oorsprong hebben in de mens? En als zoon van David, Jezus, gij zonen Davids, weet je wel. Als zoon van David moest hij dus ook inderdaad geboren worden uit David en zelfs nog als erfgenaam. Toch? Nou, dat is precies wat er ook inderdaad gebeurd is. Maar de gedachte is dat die lijn uit Adam via David, via Abraham trouwens ook, maar via David terechtkomt bij de Heer Jezus, maar de lijn via de Heer Jezus komt terecht bij Jehovah zelf. En daar gaat het om. Terugkijkend kunnen we dus terugkijken langs twee lijnen. De ene is die lijn van, hij is de openbaring van de Godheid. En dat was in oud-testamentische tijd al zo. Hij is dus gewoon Jehovah. En langs de lijn die wat lager loopt, zal ik maar zeggen, kijken wij terug. En zeggen, hij is degene die geboren werd uit Adam, Abraham, David. En vervolgens uit Maria enzovoorts. En hij leefde hier op aarde, maar God heeft hem opgewekt en gesteld tot Heer en tot Christus. Het is maar net langs welke route we terugkijken. Maar daar gaat het om. Het zijn twee lijnen die dus bij elkaar uitkomen, is de gedachte. En dat is een essentiële, want als we dat niet in de gaten hebben, dan kunnen ook wij geen antwoord geven op de vraag, wie is de Messias, wiens zoon is hij? Is hij God in een menselijke vermomming ooit een tijdje, of is hij echt, vindt hij zijn oorsprong in het geslacht en het huis van David, enzovoorts. Dat zijn inderdaad twee dingen. Zoon van David, zeggen de Joden, dat is de Messias. En toen zei de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Als het zijn zoon was. En daar konden ze niet eens antwoord op geven. En eigenlijk zouden wij bij gelegenheid met de mond vol tanden moeten staan, dat er, wanneer ons gevraagd wordt, wie is de Messias, dan zeggen we, dat is de Zoon van God, want dat zeggen christenen altijd. Maar dan is de volgende vraag, maar waarom heet hij dan de Zoon van David? Dat is een leuke voor de amillennianisten. Dat is bijna net zo moeilijk als ultradispensationalisten, broeder. Ik weet niet eens hoeveel lettergrepen het heeft. De amillennianisten. Nee, dat is geen lelijk woord. Dat betekent dat men niet gelooft in een 1000-jarig rijk. Waarom is de Messias dan de Zoon van David? Als hij toch geen troonsrechten heeft hier op aarde. En als hij niet de troon van David zal herstellen, wat maakt het dan uit of hij de Zoon van David is of niet? Toch? Het punt is, hij is dat wel degelijk. En daarom heeft hij ook dat koninkrijk hier op aarde. Ik ben trouwens geneigd niet zozeer te spreken over de Zoon van David, maar zelfs over de Zoon des Mensen, namelijk de Zoon van Adam. Waarom is hij de Zoon van Adam? Wel, omdat opdat hij zou doen wat Adam niet kon, namelijk de aarde onderwerpen en daarover heersen en zo de aarde terugbrengen tot God. Maar daarom is hij de Zoon des Mensen, dat is ook wat de titel dan betekent. Maar het gaat erom dat die twee lijnen bij elkaar komen. Ik wees op Daniël, dat moest ik wel. Maar liever zou ik, als ik bijvoorbeeld over Daniël sprak, wijzen naar Joshua 5. Want dan vind ik precies hetzelfde. Kijk, de gedachte is namelijk, die heb ik er straks onder woorden gebracht, namelijk dat alvorens wij de strijd kunnen aangaan überhaupt, zouden wij een ontmoeting moeten hebben met de Heer, met Jehovah, nou ja goed, met God, en wij zouden ons aan hem moeten onderwerpen enzovoorts. Daar trek ik ook niks van terug, maar ik stel mezelf nu even de vraag, omdat u het niet doet, stel ik mijzelf dus nu de vraag, waarom verschijnt de Heer dan niet gewoon aan alle Israëlieten? En voor het verzamelde volk. Hebben die ook nog? Hij verschijnt alleen aan Joshua. En waarom alleen aan Joshua?
Joshua was de leider.
Juist, omdat Joshua het volk vertegenwoordigde. Daarom zei ik, ik trek er ook niks van terug van wat ik net gezegd heb. Maar waarom verscheen hij exclusief? Dus met uitsluiting van alle anderen aan Joshua. En dan komen we veel dichter bij die gedachte van daarstraks. Namelijk, Joshua is de uitbeelding van Jezus. Het is een overstatement als ik het nu zeg. Hij heet namelijk gewoon zo. Toch? Heb ik uitgelegd, al lang geleden. Joshua. Dus in het Grieks wordt dat ook gewoon Jezus. Het is volstrekt dezelfde naam. Hij vertegenwoordigt dus de Heer Jezus als mens. In aardse positie enzovoorts. En als het hoofd van zijn volk. Maar Jezus als mens mag dan het voorbeeld zijn voor zijn volk en de leider zijn van zijn volk. Hij is dat op grond van het feit dat hij inderdaad God als zijn Heer erkend heeft. Voor hem op zijn aangezicht ter aarde is gevallen, hem heeft aanbeden en tot hem gezegd heeft, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Dat was dus vers 14. Heb u hem gevolgd zo? Het gaat erom dat de Heere Jezus zelf, als die mens die dat volk zou leiden en daarmee en zou brengen in het beloofde land, in de verlossing of wat er mee wezen mag, de Heer Jezus zelf is in die positie op grond van dat hij God als zijn Heer erkend heeft. Op grond van dat hij zich vernederd heeft voor het aangezicht Gods. Want die uitdrukking toen viel Joshua op zijn aangezicht ter aarde enzovoort, is een kwestie van vernedering. Dat weet u misschien niet, maar knielen is een kwestie van vernedering of onderwerping. Dat is een iets nettere term en voor velen wat makkelijker te verteren. Maar het is hetzelfde. vernedering, namelijk onderwerping. En dat drukt zich uit in aanbidding. Nou kijk, als ik van de andere kant binnenkom, dan vraag ik gewoon, noem nou eens één mens die zich voor God vernederd heeft. De Heer Jezus. Ik moet natuurlijk zeggen Jezus, maar ik kan dat zo slecht zonder de titel ervoor. Dus sorry. De Heer Jezus, ja, daarom is hij juist de Heer, maar goed. Noem nog eens een mens die God aanbad. En niet alleen in woorden, maar in heel zijn praktische wandel. De Heer Jezus toch? Noem nou eens iemand die gezegd zou kunnen hebben, wat spreekt mijn Heer tot zijn knecht? Noem nou eens iemand die inderdaad de woorden Gods niet alleen ontving en daarvoor de volle 100% voor open stond, maar ze bovendien nog doorgaf ook, met alle consequenties van dien. Dat is een understatement, want ik had natuurlijk gewoon kunnen zeggen, wie is het woord Gods? Kortom, deze beschrijving, als het al op een mens van toepassing was ooit, was van toepassing en is van toepassing op Jezus van Nazareth. En dat is wat het Nieuwe Testament ons leert. Ja, ik zeg het met zoveel nadruk. Natuurlijk, als het Nieuwe Testament ons dat leert, wordt u geacht dat te weten. Maar het probleem is dat de meest eenvoudige nieuwtestamentische leringen dikwijls volstrekt onbekend zijn. Om een of andere reden die mij ook ontgaat, maar het is nu eenmaal zo. Wat de schrift ons leert is dat wij inderdaad een voorbeeld zouden nemen aan de Heer Jezus. Een voorbeeld zouden nemen aan zijn leven hier op aarde. Zolang wij op aarde zijn, zouden we leven zoals hij. En dat begrijpt men niet helemaal goed, omdat men niet weet hoe hij leefde. Alsof de Bijbel het ons niet uitgebreid vertelt. En zelfs samenvat, want als wij het leven van de Heer Jezus zouden moeten kenmerken met enkele woorden, dan zou het zijn genade, geloof, toch? Nederigheid, een volkomen gebrek aan ambitie in de wereld als zodanig, toch? En een leuke vind ik altijd, en lak aan het religieuze establishment. Nee, dat is geen getuigenis mijnerzijds. Ik bedoel gewoon, dat was met de Heer Jezus zo. Niettemin, wij zouden daar een voorbeeld aan nemen. Wij zouden zijn geloof navolgen. Wij zouden in de voetstappen van zijn geloof volgen. En wij zouden dus bereid zijn tot lijden en hem daar ook eventueel in volgen. Als dat de consequentie zou zijn. Ik zeg het wat voorzichtig, maar de Bijbel zegt het heel wat minder voorzichtig. Die zegt dat is de consequentie en dus hij heeft geleden en daarmee ons een voorbeeld nagelaten. Maar hij heeft geleefd uit geloof en daarmee ons een voorbeeld nagelaten. En als tot ons gezegd wordt dat wij de strijd zouden aangaan, dat we in de strijd zouden terechtkomen, staat er punt 1. Gooi dan al die rommel weg die je bij je draagt, want met al die handel bij je kun je niet strijden. Ja, er staat natuurlijk, laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat klinkt natuurlijk veel mooier, maar het is echt dezelfde gedachte. Of wat denkt u van deze? Dit was Hebreeën 12, hè? Dan hebben we nog 1 Korinthe. Er staat een ieder die om prijs strijdt, en dus strijdt om wat te winnen, onthoud zich in alles. En dat zegt de apostel, dat is wat ik doe. Ik onthoud mij in alles. Dat wil zeggen, ik bedwing mijn lichaam. Ik laat een heleboel dingen los. Op andere plaats zegt hij, ik heb een heleboel dingen schade en drek geacht. Het religieuze establishment namelijk. In dit geval van toepassing op Paulus. Maar alles losgelaten enzovoorts. Zo min mogelijk meesjouwen en zien, terwijl we de loopbaan lopen, zien op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs. Dat is het goede voorbeeld, want hij is inmiddels gezeten aan de rechterhand God. Hebreeën 12 nog steeds. Vers 2, 3, 4 enzovoorts. Precies zo. Er mocht er tegenspraak zijn, tegenstanders dus, Wel, verdragen we, we gaan gewoon door, enzovoort. Dat is wat er allemaal staat. Dat wij een voorbeeld zouden nemen, inderdaad, aan de Heere Jezus zelf. En het voorbeeld wordt ons hier gegeven. Waar het in dit schriftgedeelte om gaat, is niet primair de verschijning van God in deze gedaante van de vorst des, van het Heer des Heren. Waar het om gaat, is de reactie van Jozua daarop. En hij onderwerpt zich aan hem. Nou, lees nou nog even mee, hè, voor ik de details vergeet, anders moet ik er weer voor, volgende keer terugkomen. Vers 13. Hij zag driemaal. Driemaal staat er, hij zag. Dat is belangrijk genoeg, dat zouden wij dus ook. Zien. Ons ergens op richten. En er stond een man tegenover hem met een uitgetogen zwaard in zijn hand. Ik heb u dus straks verteld, als een engel is, wordt hij uitgebeeld met vleugeltjes. Dat is zijn attribuut. En als er een man staat met een zwaard in zijn hand, wie is het dan? Want het zwaard is namelijk het attribuut van de Heer zelf. God is namelijk woord. En als hij dus verschijnt, verschijnt hij met een zwaard, want een zwaard is een type, een uitbeelding van het woord Gods. Met dank aan Hebreeën 4 en Efeze 6. Het woord Gods is krachtiger dan menig tweesnijdend scherp zwaard. En Efeze 6 in verband met de strijd en de geestelijke wapenrusting. En boven alles het zwaard des geestes. Geestelijk zwaard, het welke is het woord Gods. Een zwaard is een beeld van het woord Gods. En als je in de kerkelijke kunst een figuur ziet afgebeeld met een zwaard, dan is het niet de Heer, maar moet gewoon leren. Paulus. Ja, dat is Paulus. Een heilige, iemand met zijn aureooltje en met een zwaard in de hand, dat is Paulus, dan weet je dat weer. Ja, waarom nou niet? Hij is toch degene die het woord Gods vervulde. En bovendien, hij is degene door wie gezegd wordt: het woord Gods is een zwaard. Enzovoorts. Dus vandaar. Maar in de Bijbel is het natuurlijk anders. Als iemand verschijnt met het zwaard, zo in de symboliek, dan is het de Heer zelf. Hij is namelijk dat zwaard. Hij is namelijk het woord Gods. De veruitdrukking daarvan. En daar herken je hem aan. Komt er vele plaatsen voor. Ik had net in gedachten, als je nog huiswerk wil hebben, voor de komende 4 weken wordt het dan deze keer. Zoek dan eens op hoe vaak in de Bijbel een figuur voorkomt met een zwaard en blijkt gewoon de Heer Jezus te zijn. In het Oude Testament, de profetie en visioenen. Dat is vaak zo, hoor. Nou, hier dus ook. Toen een zwaard, dus is het de Heer. Er is niks moeilijks aan. Waarmee maar gezegd wil zijn dat men zich zou onderwerpen aan de Heer en daarmee aan het woord Gods. En dat is een belangrijke waarheid, want ik ken mensen die, als je ze vraagt of ze zich onderwerpen aan de Heer, volmondig meteen ja zeggen, natuurlijk. Maar die niet het minste respect hebben voor zijn woord. Die zich aan de Bijbel niet onderwerpen. Vermoedelijk aan het woord van een ander dus, maar niet aan de Bijbel. Kijk, dat kan dus niet. En voor eenvoudige mensen zoals ik, hoe je je onderwerpt aan de Heer, zou het niet weten. Nee. Dan moet ik vrome verhalen gaan bedenken. Ik zou het niet weten. Nee, daar ben ik principieel tegenstander van. Dus inderdaad, dat zou ik niet weten. Schieten we niks mee op, met zelf wat filosoferen. Maar hoe je onderwerpt aan het woord Gods, ja, dat zou ik wel weten. En als je het een beetje goed doet, betekent het dus dat je zoveel mogelijk je stelt onder dat woord Gods. Anders kan het natuurlijk niet. Als je het niet kent, kun je er niet aan onderwerpen, nou. Dus je moet er zoveel mogelijk van leren en het aanvaarden. Daaruit leven dus ook, in de praktijk bedoel ik. Dan stel je onder het woord Gods, onderwerp je aan het woord Gods en daarmee onderwerp je aan Christus. Er zijn geen twee dingen, dat is één en hetzelfde. Je onderwerp je aan het woord Gods, dat is dat zwaard enzovoorts. En daarmee onderwerp je aan degene die dat zwaard hanteert, aan God zelf. Nou goed. Vandaar het uitgetogen zwaard. Een actief zwaard. Daarna wordt gevraagd, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zei, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. En vorst wil gewoon zeggen, de leider, de aanvoerder. Er zijn meerdere woorden die met vorst vertaald worden in de Bijbel. Maar deze staat gewoon voor wat het woord eigenlijk van oorsprong in het Nederlands ook betekent. De voorste. Heeft niks met de troon te maken in dit geval. Maar hier heeft het te maken met gewoon de captain. De aanvoerder. De leider. De, hoe heet ze, witse? De aanvoerder dus van het Heer des Heren. En Heer betekent of menigte of wat wij noemen een leger. Hebben die nog? Het Heer des Heren, dat is dus dat leger. Het woord leger gebruiken wij ook voor een menigte, hoor. Een heel leger van dit, een heel leger van dat. En dan bedoelen we geen soldaten, maar gewoon andere dingen. Toch? Nou goed. Dus, vorst van het Heer des Heren wil zeggen gewoon de aanvoerder van dat leger. Van Jehovah. Nou, dat is makkelijk genoeg. Wie is de... Eerst om te oefenen. Wie is de vader van de zonen van Noach? Dat is om te oefenen alleen maar. Dat is de makkelijke.
Noach.
Dank u, broeder. Gelukkig. Er was laatst iemand die zei Zebedeus. Die is nog moeilijker. Dat zie ik. Laten we zitten. Maar de vader van de zonen van Noach was Noach. Nou, wie is de vorst van het Heer des Heren? Wie is de aanvoerder van het leger van Jehovah? Jehovah. En deze man zegt tot Jozua, ik ben de aanvoerder van het leger van Jehovah. En Jozua weet meteen wie die voor heeft. Dan moet het Jehovah zijn. Begrijpt u? Staat er gewoon. En daar gaat het maar om. En deze formulering hier, leger van Jehovah, lijkt me duidelijk genoeg. Want het leger van Jehovah daar ter plekke en onder die omstandigheden was natuurlijk gewoon heel Israël. Dat daar een beloofde land binnenkwam om dat te veroveren enzovoorts. Zodat Jozua als mens weliswaar doorging voor de aanvoerder van Israël. Maar aangezien dat het Heer des Heren is, betekende het dus gewoon dat Jozua daar zijn directe kapitein, zijn captain, Engelse woorden maar. Maar zijn directe aanvoerder tegenkwam. En dus hij onderwerpt zich meteen, want de eigenlijke aanvoerder is Jehovah. En de gedachte is eigenlijk, als u mij vraagt, dat deze beiden, Jehovah en Jozua, dus Jehovah en Jezus tot elkaar gebracht worden. Heb je hem nog? Ik heb niet voor niks zo'n lange inleiding gehouden voor de pauze. Jehovah en Jezus, Jehovah en Jehoshua komen tot elkaar. En in de historie werd dat vervuld bij de opstanding van Jehoshua, Jezus dus, die gesteld werd tot Heer en tot Christus en zij werden één. Ja, of ze dat waren, dat speelt geen rol. Ze zijn het. Dat wil zeggen, het is hetzelfde. Hij is dezelfde. En daarom noemen wij hem ook Jehovah Jezus. De Heere Jezus, namelijk. En die, Jehovah Jezus, die is de aanvoerder van het Heer des Heren. En voor zover wij het Heer des Heren zijn, worden wij aangevoerd door het hoofd van dienst, namelijk Jehovah Jezus. De Heere Jezus. En daarmee zijn we terug, hopelijk bij het bekende thema. Als ik daar bij de Heer zou, ik doe mijn Bijbel dicht, want ik ben over de tijd heen. Dus, allemaal vinger erbij, hoor, stiekem. Dan zijn we bekend, betrekt bij het bekende thema, waar wij als gelovigen van vandaag, in onze dagen, de Heer zouden dienen. Kan dat alleen als wij aangevoerd worden door de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek door Jehovah Jezus, de Heere Jezus namelijk. En door hem dienen wij God, alleen onder zijn leiding. En waar hij die leiding en die discipline teweeg brengt via dat zwaard, doet hij dat dus via het woord Gods. En dat is het hele verhaal waar wij de Heer zouden dienen. Waar we in de strijd zouden terechtkomen. Waar wij wellicht in beloofde land zouden veroveren of wat er maar wezen mag. Kortom, waar wij de Heer zouden dienen, kan dat alleen in onderwerping aan hem die het woord Gods is. En daar is niks abstracts bij, dat is zo concreet als wat. Hier is een Bijbel. Even de bedekking eraf halen zo. Hier is een Bijbel. Toch? Die lezen wij, bestuderen wij wellicht, al vind ik het altijd een erg zwaar woord. Maar laten we zeggen, die onderzoeken wij, die geloven wij, daarmee vullen we ons hart, daar leven we uit en zo leidt hij ons. En het was ook om die reden dat de Heer zei, ik ga wel weg, maar ik zal u de andere trooster zenden, de geest der waarheid, en die zal u in heel de waarheid leiden. Het werk van de geest Gods in ons is namelijk in de eerste plaats, niet uitsluitend, maar in de eerste plaats dat hij ons leidt in heel de waarheid. En waar is dat nodig voor? Opdat wij vervolgens zelf geleid zouden worden door die waarheid. Dit is onze norm. Daar leven wij uit, als we daaraan vasthouden, daarin geloven, is dat niks anders dan ons aan hem onderwerpen, hem liefhebben enzovoorts. En daarin hebben wij, of daaruit ontvangen wij inderdaad de kracht, de geest, wat er maar wezen mag, die wij nodig hebben, gewoon voor ons dagelijks leven, dat primair een leven zou zijn in dienst van hem, dan wel tot eer van zijn naam. En daar gaat het maar om. Dat is wat hier uitgedrukt wordt. Het is niet meer een mens die ons leidt. Het is ook niet de mens Jezus die onze aanvoerder is. Dat is wel zo, maar dat is maar de helft van het verhaal. Het is deze Jezus, dat is wat het Nieuwe Testament dus uitgebreid leert. Het is deze Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht. Het is deze Jezus aan wie een naam gegeven is, boven alle naam. Het is deze mens die niettemin de uitdrukking is van het wezen Gods. En dus heet hij niet alleen Jezus, maar in de eerste plaats Jehovah, vertaald met Heere. En daarom heb ik altijd moeite met de naam Jezus, al moet ik hem soms gewoon zo gebruiken, zonder de titel ervoor. Dus de verheerlijkte Christus, de verheerlijkte Jezus, zittend aan de rechterhand Gods, met de naam boven alle naam, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening, in wie wij meer dan overwinnaars zijn, in wie wij die geestelijke wapenrusting hebben ontvangen waarover wij het maanden geleden gehad hebben, enzovoorts. En dat is waar het om gaat. En op hem zouden we zien. En daarom vinden we deze ontmoeting, want dat was het, niet maar een verschijning, het was een ontmoeting van deze twee figuren die allebei aanspraak konden maken op de titel vorst van het Heer des Heren. En in de praktijk zijn zij gewoon één. Namelijk de Heere Christus. Goed, daar zullen we het bij laten, want het is echt de hoogste tijd. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons gegeven hebt, de Heer Jezus Christus, als hoofd van de gemeente en als hogepriester van zijn volk. En we danken u dan dat wij door hem in de eerste plaats met vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen gaan. Dat we in hem hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dat wij door hem met u verzoend zijn geworden. En vervolgens danken we u dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, in dat betere vaderland. En we danken u daarom dat we ons verbonden mogen weten met hem in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En we danken u daarom dat u ook in ons woont, in ons die leden zijn van dat lichaam van Christus, zoals uw woord zegt. Wij danken u dan dat wij weliswaar levend in het vlees en in deze wereld, niettemin onze verwachting mogen stellen op de vervulling van uw betere nieuwtestamentische beloften. En dat wij ook in onze dagen reeds getrokken worden door u uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Wij danken u daarom dat u ons bekrachtigd hebt, ons hebt opgewekt uit de dood, ons nieuw leven hebt geschonken. En we danken u dat wij in uw licht, het licht van het nieuwe verbond en uw geest en uw genade mogen wandelen. Wij danken u dan voor de overwinning die u ons geeft, voor de kracht die u ons geeft. En wij bidden u of u ons inderdaad wilt bekrachtigen. En we zeggen dat niet omdat wij daaraan twijfelen, Vader, maar omdat ook wij ons willen onderwerpen aan u en uw woord. Omdat we zouden leven uit uw hand. Dat ook wij met de apostel zouden kunnen zeggen, kunnen getuigen dat uw genade ons genoeg is. In de wetenschap dat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat u ons zou geven hulp te bekwame tijd, opdat wij mogen wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Waardiglijk het evangelie, waardiglijk den Heere, dat we mogen leven tot eer van uw naam. Wees u zo ons nabij, met uw genade, met uw kracht en met uw geest, om Christus wil. Amen.